een van de bekendste verhalen over de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Soldaat van Oranje. Een boek, een film en een musical die langer loopt dan de oorlog heeft geduurd. Het verhaal over een student die uit bezet Nederland naar Londen weet te ontkomen en als soldaat van Oranje weer teruggestuurd wordt om iemand op te halen en naar Engeland te brengen. Wat ontdekt er door de nazi's en eindigt met de dood van de mensen die hij naar Londen had moeten brengen. En dat is niet alleen een verhaal, maar echt gebeurd. De soldaat van Oranje kwam op verzoek van koningin Wilhelmina naar Nederland om de socialistische politicus Stufviarty Beckman naar Londen te brengen. Wie was hij en waarom wilde de koningin nu juist hem naar Londen halen? En is het Viardi Beckman in het echt net zo vergaan als in de film? Dat hoor je in Memento, de podcast van de Oorlogsgravenstichting. In de derde aflevering, de gevangenschap.
Wat zal dit jaar brengen voor de grote beginselen van menselijkheid en recht, die toch een ware samenleving van mensen zouden moeten beheersen? Wij, sociaal-democratische journalisten, wij moeten iedere dag weer onze lezers in de krant naar waarheid een onuitputtelijk schijnende voorraad van berichten voorzetten die met deze beginselen spotten.
Dit is Viardi Beckman zelf, kort voor de oorlog. Hij is dan een grote meneer in de Sociaal-Democratische Partij, de SDAP. Hij is met zijn 36 jaar het jongste lid van de Eerste Kamer. En daarnaast is Stuf hoofdredacteur van de socialistische krant Het Volk. Tijdens de oorlog komt hij meteen in opstand tegen de bezetter. Hij is verbinder tussen verschillende stromingen binnen het verzet. Schrijft voor de illegale krant Het Parool. En wordt door koningin Wilhelmina en premier Gerbrandy gevraagd om naar Londen te komen om minister te worden. Het plan is dat hij van het Scheveningse strand wordt opgepikt en naar Londen gevaren.
Als eenmaal de geschiedenis van de bezettingsjaren wordt geschreven, dan zal daarin de naam Oranje Hotel niet ontbreken. Velen van onze beste zonen brachten achter deze muur hun laatste uren door.
In de vroege morgen van 18 januari 1942 wordt Stuf door de Duitse bezetter opgepakt op het Scheveningse strand. Daar wachtte hij samen met anderen tevergeefs op de boot naar Engeland. Maar de boot kwam niet en de oversteekpoging bleek verraden. Stuf wordt naar de Scheveningse gevangenis gebracht, die beter bekend is als het Oranje Hotel. Tijdens gewelddadige verhoren probeert de Sicherheitsdienst meer over Viardi Beckman te weten te komen. Succesvol was dat niet, zo weet Frans Becker, mede-auteur van het boek Op verzoek van Hare Majesteit, de oorlog van Viardi Beckman.
Ze weten eigenlijk niet zoveel van hem af. Hij heeft niks bij zich, hij wordt verhoord, hij laat niks los. Beckman zelf zegt later: na de eerste slag wist ik dat ik sterker was. Ik denk dat dat komt door zijn enorme overtuigingskracht.
In het Oranje Hotel mag Stuf weinig contact hebben met zijn familie. Een uitzondering is een brief over de belastingaangifte. Zijn kleinzoon Hidde Halbertsma heeft hij in het familiearchief gevonden.
En waar gaat de brief over? Het invullen van zijn belastingpapieren. En waar kan je allemaal spullen vinden en wie kan je helpen met dat invullen? Dat schrijft hij allemaal aan zijn vrouw. Maar wat hij ook schrijft is dat hij bedankt voor een foto die hij heeft gekregen waarop zijn drie dochters staan.
Lieve Riet, dank voor toezending van belastingbiljet. Ik zou je aanraden de hulp van de notaris te vragen. Omdat ik de cijfers niet heb, kan ik het biljet niet tekenen. Jij hebt de volledige machtiging en kunt het dus wel doen. Was blij met de brief, zei dat hij van 31 maart niets meer gehoord. Het gaat met mij wel, al is mijn hart steeds slechter. Gelukkig heb ik foto's. En blijven vooral geld voor de kantine zenden. Dankbaar ben ik steeds voor de was. Veel liefs voor alle in de buurt. Soms voel ik iets van alle warme gedachten. En dan vind ik tijdelijk iets van innerlijke vrede. Omhels de drie lieve kinders warm en veel en innig van me. Hou jezelf goed, Riet. Ik denk ook aan jou. Met veel dankbaarheid. Je Stuf.
Kleinzoon Hidde heeft ook nog een briefje gevonden over de uitwisseling van wasgoed.
Hij had bijvoorbeeld schone was nodig. En dat stuurde zijn vrouw hem op. En dan krijg je ook dat hij, wat heeft hij nodig? Dat is zijn vraag. Nou, ik wil graag hebben een zakdoek met boordjes, een paar bretels, een paar sokken, of 4 paar sokken, ondergoed, een sloop voor het bed, een paar sokkenophouders en een overhemd. En dan op het begeleidende briefje wat erbij zit, heeft ineens een Duitser met rode pen geschreven, of rood potlood, was goed, wordt niet meer aangenomen. Dus kennelijk wordt het regime verhard.
Na maanden in het Oranje Hotel begint een lange tocht langs verschillende kampen en gevangenissen in Nederland. Via kamp Amersfoort en kamp Vught komt Stuf in politiegevangenis Haren terecht, in afwachting van zijn proces. Hij komt aan bod in de rechtszaak tegen de militaire verzetsgroep de Ordedienst, waar hij weliswaar contact mee had, maar zeker geen deel van uitmaakte.
En in maart 1943 wordt hij getransporteerd naar Haren en wordt hij berecht in het zogenaamde tweede OD-proces.
Dan zie je weer iets wat natuurlijk ook met die gevangenschap gemaakt heeft. Dan komt hij voor een Duitse rechtbank in een proces wat eigenlijk niet over dingen gaat die hij heeft gedaan.
Maar over Beckman weten ze eigenlijk nog steeds niet veel. Het is duidelijk dat hij niet tot de OD behoort.
In Haren maakt Stuf tijdens het luchten kennis met medegevangene Pim Boelaert. Het is het begin van een bijzondere vriendschap tussen twee mannen die elkaar in vredestijd nooit ontmoet zouden hebben.
In gevangenschap wil Boelaert wel Latijn leren van Beckman. Dat gaat zo. Eerst zegt Boelaert zijn lesje op. En vervolgens gaat Beckman hem corrigeren en meldt hem wat hij goed en fout heeft gedaan. Ja, dat is het creëren van een sfeer, van een andere wereld, die als het ware je behoedt om mee te gaan in dat Duitse regime. Ik vind het een ongelooflijk sterk beeld, nog steeds.
Mei. Lieve kinders, Suzeke Bolle, Marijke Viking en Anneke Prijsbeest. Wat gezellig jullie brieven te krijgen. Hartelijk dank. Ook aan moeder voor haar gezellige brief, waarin moeder van alles over jullie vertelde. Ik ben zo trots op wat ik hoor over Suzeke's belevenis op het gymnasium. Ik ben zo trots op Marijke die naar het gym gaat als ze door haar examen komt. Nou, vader heeft in de gevangenis ook zijn Latijn en Grieks weer opgehaald. Doe mevrouw de Nolet maar de groeten. En vertel maar dat ik hier ook Latijnse les geef. En wat schieten jullie mooi op met de piano. Zo leuk ook dat je daarover schrijft. Anneke ook al pianoles. Prachtig. En zal mijn prijskindje ook goed haar best doen op school? Mooi dat jullie me ook precies schrijven van de geiten, haar jongen enzovoort. Dan kan ik mij dat echt alles voorstellen. Vader maakt het weer heel best. Ook dankzij de lekkere pakjes van jullie. Vooral is heerlijk dat jullie alle drie in deze moeilijke tijd moeder zo flink helpt. Jullie zijn grote, lieve schatten. Vader denkt heel veel aan jullie en stuurt jullie grote voorraden zoenen. Vader.
Je hebt daar een briefje en je kan zeggen, een hele hoop dingen schrijft hij daarin op. Hè? Maar waar hij naar verlangt, is dat het leven weer wordt zoals het was. Dus hij wil bij zijn kinderen zijn en hij wil het hebben over boeken die ze lezen. Hij wil ze horen piano spelen. Hij wil gewoon weer dat het leven wordt zoals het was. En dat vind ik heel... Daardoor wordt het zo verschrikkelijk warm.
De familie doet veel pogingen om hem vrij te krijgen. En, als dat er niet in lijkt te zitten, pogingen om te voorkomen dat hij naar een concentratiekamp wordt gestuurd.
Er zijn allerlei pogingen gedaan om hem vrij te krijgen. Om hem vrij te kopen, om hem te ruilen, om hem met hulp van de Engelse regering of de Zweedse premier of de nuncius in Berlijn vrij te krijgen. Ze hebben geschreven, ze hebben geprobeerd om hem om medische redenen vrij te krijgen. Het leek op een gegeven ogenblik zelfs te lukken, maar uiteindelijk is het op niets uitgelopen. Hij wordt wel veroordeeld, maar hij gaat als nacht- und nebelgevangene naar een Duits kamp.
Kamp Amersfoort weet ik eigenlijk heel weinig van, maar wat ik wel weet is het afscheid van de kamp Amersfoort. Dan gingen ze verder vanaf station Amersfoort met de trein en dat waren mijn oma en de kinderen was dat ook ter oren gekomen. Ze zijn naar Amersfoort gegaan. En wat zij hadden was een soort, ik heb geen idee wat het was, maar een soort familiemelodietje. En dat hebben zij met z'n allen lopen fluiten. En dat heeft mijn grootvader terug het raam uitgefloten. En ze hebben dus elkaar gehoord.
Stuf is een zogenaamde Nacht- und Nebel-gevangene. Een speciale strafklasse voor gevangen verzetsmensen die spoorloos moesten verdwijnen. Ze mogen niet naar huis schrijven, ontvangen geen brieven en de familie heeft geen idee waar de gevangenen gebleven zijn. In de Elsass was een speciaal kamp voor hen, Natzweiler Struthof. De omstandigheden zijn er zeer zwaar.
Natzweiler, dat is een Nacht- und Nebel-kamp. Nacht- und Nebel, dat betekent dat de gevangenen verdwenen voor de buitenwereld in nacht en nevel. Er mocht geen contact meer met die mensen zijn. Wat een hele gemene manier om mensen aan te pakken.
Ze zijn er achtergekomen dat hij in de Elsass zat. En zijn zus schrijft, nou gelukkig niet in Duitsland, maar in de Elsass. Maar die had geen idee hoe verschrikkelijk dat kamp was. Een van de andere gevangenen heeft ooit geschreven, het was geen vernietigingskamp, maar het was vernietiging op termijn. Dat was het ook, het was een buitengewoon vreselijk kamp. De medegevangenen waren zich wel bewust van het feit dat ze te maken hadden met iemand die niet alleen in die kampwereld een bijzondere rol speelde, maar die ook na de oorlog waarschijnlijk de Nederlandse politiek en maatschappij een zeer vooraanstaande rol zou gaan spelen. Enkele hebben later ook gezegd, hij zou minister-president zijn geworden. Dus hij kon wel op enige hulp en steun rekenen, zoals hij zelf ook wel hulp en steun heeft verleend weer aan anderen. In Natzweiler werd hij behoed voor het werken in de steengroeven door een van de medegevangenen.
Medegevangene Arie van Soest is bereid om terug te gaan naar het zware werk in de steengroeven, zodat Stuf minder zwaar werk hoeft te doen.
Op een gegeven moment komen er weer een groep Nederlanders in Natzweiler. Pim Boeraert, die kwam naar me toe en die zei, jij zit in de stoeperdienst, zou jij willen ruilen met Wiarie Beckman? Ik zei, ja, dan vraag je me wat, want dan moet ik weer terug naar de Steinbroek. En daar kom ik vandaan met niet al te rooskleurige herinneringen. Goed, na een dag overdenken, ja, ik kan het beter wel doen. Want wie ben ik? Wiarie Beckman was een naam. Hè? Een vooraanstaand socialist, iemand die... Ik zag hem ook als minister-president. Dat is zeker geworden.
Voor zijn medegevangenen is Stuf erg belangrijk. Zijn medegevangene Karel Steens, maar hij herinnert zich...
Ik vond Stuf direct niet alleen buitengewoon aardig, gewoon zoals mensen aardig kunnen zijn, maar hij was daarnaast ook, misschien een ongebruikelijk woord, diepzinnig. Maar het was... Dus een indruk, die man die leeft, maar niet alleen dat, hij is compleet. Hij bleef ook heel van binnen. En dat heb ik altijd erg bewonderd in lui, die zichzelf bleven. Hoe erg het ook is wat ze ondergaan moeten. Plicht is plicht. Het is nu, ja, maar één plicht. En dat is dat je zo ongeschonden mogelijk hieruit komt. Het was een man die enorm de moeite waard was om alleen al aangehoord te worden.
Samen met medegevangenen Pim Boelaert en Oscar Moor zorgt Stuf voor saamhorigheid onder de gevangenen. Heel bijzonder is de dichtbundel die ze in Natzweiler samenstellen.
Maar deze drie mannen die waren een waanzinnige inspiratiebron voor heel veel gevangenen. Na de oorlog hebben een aantal overlevers de weduwe van Beckman bezocht of geschreven. En die hebben eigenlijk allemaal datzelfde verteld. Dat het zo'n ongelooflijke bijzondere... dat er zo'n bijzondere kracht van uitging.
Iedereen schreef het mooiste gedicht op dat hij kende. Dat is eigenlijk het hele simpel. En dat werd gebundeld. En ik heb altijd het idee, het is een soort Als je ziet wat voor soort oorlog er gevoerd wordt, is dus niet alleen op elkaar schieten, maar dit is een soort oorlog van ideeën. Een soort intellectueel hoger niveau probeert te zijn dan je tegenstander in dit geval. Gewoon, ja, kunst, literatuur, noem maar dat soort dingen. Die waren voor hun ook heel belangrijk. En dat was voor hun een soort, denk ik, een wapen naar die Duitsers toe.
Boelaert was vooral van de orde. Die zorgde dat die goed op orde was onder de Nederlandse gevangenen. En Moor en Beckman waren meer van een soort cultureel tegenwicht. Het niet zwichten voor de barbarij en ook niet zwichten voor de strategie van de Duitsers om de gevangenen allemaal tegen elkaar op te zetten. Beckman schiep als het ware, net zoals Moor, een soort parallelle culturele wereld in dat kamp om de barbarij op afstand te houden. Dus een van de dingen die ze hebben gedaan is ze hebben aan de gevangenen in Natzweiler gevraagd om een gedicht wat ze uit hun hoofd kenden te vertellen of op te schrijven. De meeste gedichten zijn uiteindelijk door Moor opgeschreven in een heel klein boekje. Daar werd uit gedeclameerd voorgelezen. En Boelaert die beschrijft dat het een soort oase in de woestenij was. En dat was ook precies wat Beckman, denk ik, voor ogen stond en wat hij heeft volgehouden. Dus eigenlijk steeds een tegenwereld proberen vast te houden in die kamptijd.
Nadenken, intellectueel zijn, naar elkaar luisteren, redeneren. Dat was voor hem het tegenwicht tegen de barbarij van die Duitsers. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En dat is denk ik ook wat hem motiveerde in de hele tijd in zijn strijd tegen die Duitsers. Althans niet tegen de Duitsers, tegen de nazi's. Want ik denk dat hij ook dat verschil zou hebben gemaakt.
Hij heeft ook wel eens gezegd, ik ben er trots op dat ik geen talent heb om concentratiekampgevangenen te zijn. Of zoiets iets dergelijks. Hij had kennelijk toch een heel sterke persoonlijkheid en een sterke overtuiging. En hij liet zich niet makkelijk van zijn stuk brengen. Dus ook het verhaal dat hij een keer wordt afgeblaft door een Duitser en dat hij terugblaft. Iedereen is dan doodsbang dat hij ogenblikkelijk aan zijn einde zal worden gebracht. Maar kennelijk verstond deze Duitser het blaffen beter dan het praten.
In september 1944 ontruimen de nazi's Natzweiler en brengen de gevangenen over naar concentratiekamp Dachau in de buurt van München.
In Dachau kreeg hij een klein baantje ergens, zodat hij niet aan de ergste ontberingen was blootgesteld. Dat hielp natuurlijk ook en omgekeerd heeft hij dat ook weer bij anderen gedaan. Op een gegeven ogenblik, de Dachau was volkomen overbevolkt. Het was een verschrikkelijke situatie en er heerste op grote schaal vlektyfus. Op een gegeven ogenblik is zijn goede vriend en medegevangene Boelaert ook besmet geraakt. Die was blokoudste en moest dat blok verlaten. En Beckman voelde de verantwoordelijkheid om die taak over te nemen. Hij vond ook dat de Nederlanders zich niet daaraan konden onttrekken. Er is enorm op hem ingepraat om dat niet te doen. Omdat ze dachten, ja, we hebben hem nodig na de oorlog. En hij is ook toch een stuk gammeler dan Boelaert, wat een enorme fysiek sterke man was. Hij heeft het toch gedaan. Hij is besmet geraakt.
Medegevangene Nico Rost, een communist met wie Stuf ondanks onoverbrugbare politieke meningsverschillen bevriend is geraakt, heeft een dagboek bijgehouden in Dachau. Daarin beschrijft hij ook het ziekteverloop van Stuf.
5 maart. Wiardi Beckman heeft nu ook vlektyfus. Dokter Drost zal terstond moeite doen om hem in het krankenrivier te krijgen, alhoewel geen patiënten opgenomen mogen worden. 6 maart. Wiardi Beckman is in het rivier opgenomen. Ik stond bij de ingang toen hij door 2 uit zijn blok werd binnengebracht. Hij waggelde op zijn benen, maar deed alle moeite om zich staande te houden. Aan de krampachtige trek rond zijn mond was te zien dat het hem de allergrootste inspanning kostte. Ineens wierp hij heel onverwacht het hoofd trots in zijn nek, met een beweging alsof hij naar het schavot werd geleid. 6 maart 's avonds, bij WB geweest. Hij schijnt reeds 4 dagen koorts te hebben en zijn temperatuur was sinds vanmiddag nog gestegen. Hij herkende me nauwelijks. We vrezen het ergste omdat hij al zo lang ziek in zijn blok heeft gelegen en dus niet dadelijk een injectie kreeg. 10 maart 's avonds. Wiardi Beckmans koorts stijgt nog steeds. Hij herkende me vandaag niet en lag te ijlen, doch ik kon niet verstaan wat hij zei. 12 maart 's avonds. Weer bij Wiardi Beckman geweest. De koorts is gezakt, maar zijn pols is heel hoog. De Russische dokter die hem behandelt vindt dit heel onrustwekkend en vreest dat er nog maar weinig hoop op redding bestaat. 14 maart, 's avonds. Wiardi Beckmans toestand is hopeloos. Hij ligt nog steeds op zijn rug en fantaseert onsamenhangend. Zijn gezicht is helemaal verwrongen, vooral zijn mond. En bijna onherkenbaar. 15 maart. Wiardi Beckman is vannacht gestorven. R kwam het ons al heel vroeg meedelen. Wij allen zijn diep onder de indruk. En er is vandaag veel over hem gesproken. We beseffen dat zijn heengaan een groot verlies is. Voor ons allen hier en vooral voor later.
En zijn medegevangenen getuigen eigenlijk allemaal wat een ongelofelijke klap dat toen was. En ook wat een drama voor de naoorlogse Nederlandse situatie.
Zijn vrienden in het kamp zijn in diepe rouw. 6 weken later, op 29 april 1945, bevrijden de Amerikanen Dachau. Stuf's familie in Nederland heeft dan nog geen weet van zijn overlijden. Op 8 mei verschijnt een teken van leven in de krant Het Vrije Volk, de naoorlogse opvolger van Het Volk, de krant waar Stuf tot het begin van de oorlog hoofdredacteur van was.
Op 8 mei kopt Het Vrije Volk dat Wiardi Beckman bevrijd is en op weg naar Nederland. 2 dagen later heten ze hem zelfs van harte welkom. Ook een enorme dreun voor de familie uiteraard, die even in de verwachting heeft geleefd dat het toch maar goed zou komen.
Het verdriet bij de familie is groot. Zijn vrouw Riet en hun 3 dochters krijgen veel brieven van mannen die Stuf in de kampen hebben meegemaakt. En zij schrijven hoeveel hij voor hen heeft betekend. Ook koningin Wilhelmina schrijft een persoonlijke brief.
En wat ik nu heb gevonden is een brief aan oma, zou ik het maar zeggen, van Wilhelmina. Na reeds herhaalde malen een poging in het werk gesteld te hebben om naar Engeland te ontkomen, werd uw echtgenoot lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en hoofdredacteur van Arbeiderspers op het strand te Scheveningen door de Duitsers gearresteerd. Via verschillende concentratiekampen kwam hij uiteindelijk te Dachau terecht, alwaar hij op 15 maart 1945 het hoge offer van zijn leven bracht. Ik kom u en de overige familieleden alsnog mijn oprechte deelneming betuigen bij zijn verscheiden. Mogen zijn nagedachtenis u een steun in het verdere leven blijven. Wilhelmina.
Maar veel tijd om bij het verlies stil te staan is er niet.
Ik heb altijd het idee dat ze eerst bezig zijn geweest gewoon maar door te leven. Er moest gewoon geld komen voor de opvoeding van die kinderen en die moest gewoon werken. Dus ze hadden een aantal kinderen in huis ook waar wat geld mee verdiend werd. Dat soort dingen, dat was belangrijk. En pas later wordt het wel, denk ik, voor mijn gevoel hoor, wordt het weer belangrijker dat hij geëerd wordt. En ik denk dat het belangrijk wordt gevonden, dat het fijn is, maar dat het ook een kwestie is van een stuk is gewoon doorleven.
Kort na de oorlog is het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid naar Stuf vernoemd, de Wiardi Beckman Stichting. Ook krijgen in de jaren 50 en 60 een aantal straten zijn naam.
Jaren later weet een Frans onderzoeksteam de resten van een aantal in Dachau overleden gevangenen te identificeren. En in 1960 wordt hij begraven op de erebegraafplaats in Loenen.
Op de centrale begraafplaats van de Nederlandse Oorlogsgravenstichting, hier op de Veluwse Hei bij Loenen, is vanmiddag onder zeer grote belangstelling een viertal in het concentratiekamp Dachau omgekomen Nederlandse verzetstrijders in vaderlandse bodem herbegraven.
Wij herdenken Johannes Laurens Kautz, Wiebe Nauta, dominee Gerrit Christian Hendrik Plantagie, Dr. Herman Bernard Wiardi Beckman, gevallen voor het vaderland.
In de Witte Kapel werd een rouwdienst gehouden. Aan de groeven, waar de kisten daalden, elk onder het uitspreken van een uit de Heilige Schrift ontleende tekst, en waar mejuffrouw Geldens als particulier secretaresse een grote krans namens haar koninklijke hoogheid prinses Wilhelmina legde bij het graf van Dr. Wiardi Beckman, bedoeld als eerbetoon voor alle slachtoffers in het verzet, een zeer grote bloemkrans in de vorm en de kleuren van een margriet.
En daar spreekte zijn goede vriend en kampgenoot Pim Boelaert, die nog eens benadrukt hoe ongelooflijk belangrijk Beckman in die tijd is geweest en wat voor grote verwachtingen ze ook voor na de oorlog van hem hadden.
willen we, nu oud-premier Dr. Drees het woord heeft gevoerd, een ogenblik de schijnwerper richten op die ene dappere vaderlander wiens verscheiden in socialistische kring en daarbuiten zo smartelijk werd en nog altijd wordt gevoeld.
Hij was een verzetsman van de eerste uren. En toen de Nederlandse regering in Londen een beroep op hem deed om over te komen, heeft hij zonder aarzeling het risico aanvaard dat aan een poging daartoe verbonden was. En mijn herinneringen gaan terug aan het laatste gesprek dat ik vlak voor die poging met hem had over de situatie in ons land en in de wereld. Die poging is helaas noodlottig geworden.
Je zou kunnen zeggen dat het heel goed had gekund dat Wiardi Beckman in zijn schoenen had gestaan als hij de oorlog had overleefd.
En wat is het belang van Wiardi Beckman vandaag de dag eigenlijk nog?
Zijn opvattingen over het gevaar van het fascisme, over discriminatie, over het belang van verdraagzaamheid en vrijheid. Ook voor vraagstukken over nationale identiteit. Wat vinden we daar nou eigenlijk van? De bewoordingen van Beckman klinken vaak een beetje ouderwets, zal ik maar zeggen. Hij zijn natuurlijk getekend door de tijd waarin hij leefde. Maar een aantal van zijn opvattingen over democratie, over politiek, zijn denk ik nog steeds de moeite waard om te lezen en om over na te denken.
Dit was het laatste deel van het drieluik over Stu Wiardi Beckman. Zijn graf kan je bezoeken op het Nationaal Ereveld in Loenen. Vind je het belangrijk dat ook anderen deze podcast luisteren? Help ons dan om Memento beter vindbaar te maken en like ons in je favoriete podcast-app. Of abonneer je, dan blijf je op de hoogte van nieuwe levensverhalen van oorlogsslachtoffers. Memento is gemaakt door mij, Anne Rut Groen, voor de Oorlogsgravenstichting. Met speciale dank aan Falco Friedhoff voor het gebruik van de fragmenten uit de interviews met Arie van Soest en Karel Steensma. En met dank aan Frans Becker, Hidde Halbertsma, Jan Kees Terbrugge en Ron Harmsen. Wil je meer weten over de kamptijd van Wiardi Beckman? Lees dan Na het kamp, vriendschap en politieke strijd van Jolande Withuis.